De schriftlezing is uit 1 Thessalonicenzen 5, de versen 5 tot en met 11. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkaar. Bouwt elkaar op, gelijk gij ook dit ook doet.
Ja, wat een ontzettend heerlijk lied is dit om te zingen. Zijn liefde is de bron. En eigenlijk als ik het zo met u meezing gelijk, dan denk ik ja, als we dat vandaag al horen, zijn liefde is de bron, daar komt alles vandaan. Dat is ook waarom we hier bij elkaar zitten. Zijn liefde dringt ons. En ja, zo dan net voor de dienst, zeg maar, dan lopen we natuurlijk hier met z'n allen wat rond. Of het was eigenlijk toen ik al binnenkwam, toen stond er iemand en die kwam naar me toe en die zegt, want bent u een van de verlichten? Nou, die zag ik even niet aankomen. Ik denk, bent u een van de verlichten? Wat bedoel je? Nou ja, hij zegt meestal dominees, voorgangers, of die gaan toch vaak in het zwart. En u bent zo licht gekleed. Ik vond het wel bijzonder om even te horen. Zeker in verband met dat licht. Want vandaag staan we daar ook bij stil, bij dat licht. En ik werd vanmorgen ook wel een beetje geraakt door dat lied wat we eigenlijk zongen met elkaar. Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis. Ik denk, ik heb dat helemaal niet uitgekozen, dat heeft Ed uitgekozen. Maar hoe passend dat eigenlijk is bij datgeen wat ik u vandaag wil gaan meegeven. Nou, u heeft zojuist geluisterd naar de tekst van vanmorgen. En dit tekst komt uit, ja, die komt dan dus uit 1 Thessalonicenzen 5. Misschien weet u het nog, maar de vorige keer dat ik tot u sprak, ging het ook over een gedeelte uit deze brief, over hoofdstuk 4. En in die dienst verzorgde Manon de liturgie. En zij wist dus als eerste waar dat het over zou gaan. En eigenlijk gezegd, voor de dienst en ook wel na de dienst hebben wij het gehad over dat geweldige plan van God. En het vierde hoofdstuk, dat gaat over wat wij zo met elkaar noemen de opname van de gemeente, de wegrukking, dan is daar die bazuin. Als hij komt om ons te halen uit deze wereld en ons dan boven plaatst bij Vader, de levenden en de doden, al degenen die in Christus gestorven zijn. Dat is het moment van de opstanding, ook het moment dat wij onze dierbaren weer zullen zien, samen met elkaar en samen met hem. En wij spraken daarover, met elkaar. Natuurlijk niet wetend, niet vermoedend wat er ook zou gebeuren. Maar ik weet wel dat op dat moment die woorden van Vader over die bazuin haar verwonderden. En dat was eigenlijk niet omdat het nieuw was voor haar, maar omdat het woorden zijn met zo enorm veel inhoud. En dan is Paulus zei dan als laatste, met die woorden moet je elkaar bemoedigen. Bemoedig elkaar daarmee, met die woorden ook van die bazuin. We mogen het vaak tegen elkaar zeggen. En het hoofdstuk 4, dat gaat natuurlijk over de toekomst. En daarvoor moeten we wachten tot die bazuin gaat klinken. Maar dat is inderdaad toekomst. Hoofdstuk 5, waar we nu in zijn, dat is anders. Dat gaat anders. Dat gaat niet zozeer over de toekomst, maar dat gaat veel meer over over vandaag. Hoe wij vandaag in het leven staan. En u heeft net gehoord, hè? Ja, Ed heeft het voorgelezen. Het gaat dan dus over de kinderen van het licht. Kinderen van de dag. Als je nou weet van die bazuin, wat doe je dan vandaag? Nu, in het heden. Wat zijn dan de gevolgen voor ons leven? We hebben natuurlijk hoop voor de toekomst. Zo is dat. Maar hoe vertaalt zich dat dan naar nu? Is dat hoop? Hopen dat het later allemaal veel beter zal gaan? Is dat misschien hopen dat ik later niet meer zoveel verdriet heb? Of dat ik later niet meer zo hoef te huilen? Hopen dat er geen leed meer zal zijn? Vandaag neem ik u mee naar hoofdstuk 5. En de vraag die ik eigenlijk zo'n beetje mee wil nemen, is eigenlijk deze. Hij heeft ons verteld van die bazuin. Maar wat geeft Paulus ons nou mee voor deze tijd? Zolang de Heer nog niet is gekomen. Zolang de Heer toeft te komen, zeggen we dan. Wat is er voor nu? Want, hoe kan ik nou staande blijven in deze tijd? In deze tijd waarin ons hart soms zo'n pijn doet. Omdat degene waar we van houden, onze zusters en broeders, die zo ziek zijn. En ook met de pijn die we voelen voor die lieve mensen die ons ontvallen zijn. Het verdriet wat we hebben als vrienden ons verlaten, als we dat contact niet meer hebben. Het gaat over deze tijd, hè? Deze tijd waarin de kerken leeglopen. Deze tijd waarin gemeentes leeglopen. En waar het besef van een God die de wereld in zijn hand heeft, steeds meer aan het verdwijnen is. En voor deze periode, voordat die bazuin klinkt, heb je inderdaad hoop voor de toekomst. Dat is mooi. Maar daarbij geef ik je iets, zegt Paulus. Geef ik je iets voor nu, voor vandaag, voor die periode waar wij in mogen leven, nu. En Paulus zegt ook van dit, bemoedig elkaar daar nou mee. Hè? En dat is eigenlijk wat ik jullie vandaag ook wil gaan meegeven. Ik wil een bemoediging meegeven. Ja, als we dan zingen van de liefde is de bron, dan heeft dat daarmee te maken. Nou, de vorige keer hebben we al gezien dat die hele brief waar we uit lezen een hele bemoedigende brief is. En eerlijk gezegd, als ik er zo mee aan de gang ben, dan zie ik eigenlijk dat bijna in ieder woord wat Paulus opschrijft in deze brief, daarin zit die bemoediging. En dat is heel mooi. Nou, voordat we nou naar hoofdstuk 5 gaan kijken, wil ik met u bidden. Hemelse Vader, vandaag mogen we weer bij elkaar zijn. En we hebben uw woord in ons leven ook zo nodig. En geef ons dat we staande mogen blijven in deze tijd. En we hebben gehoord van die bazuin die zal gaan klinken. En tot die tijd plaatst u ons bij elkaar. Om elkaar te mogen vertroosten en te bemoedigen. Met een geweldige hoop voor de toekomst die een mens niet kan bedenken. Vader, en nou bidden we. Nou vragen we u, Heer, doe dat wonder in ons hart. Geef dat we uw gedachten mogen krijgen voor de toekomst, maar ook voor vandaag. Geef dat we uw woord juist mogen verstaan en dat het ons hart mag bemoedigen en mag vertroosten. Vader, u zet ons bij elkaar en met elkaar willen we ook onze levens delen. Vader, er is liefde onderling. En met elkaar willen we u dienen, willen we u groot maken. U bent groot, maar we willen u zichtbaar maken. We willen ons ook dienstbaar opstellen. En met een geopend hart naar u. En geef ons ook dat geopende hart naar elkaar. Vader, dat bidden we u. In die ene naam, in die machtige naam, in Christus Jezus naam. Amen. Even kijken. Ja, inderdaad, woorden voor vandaag. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. He, woorden die we nu gewoon in ons leven kunnen gebruiken. En ik weet natuurlijk niet hoe dat uw situatie op dit moment is. En misschien gaat het u voor de wind. En misschien verloopt alles soepel en ga je steeds meer verdienen. Klim je steeds meer omhoog. Zit je pensioen ook heel goed in elkaar? Zou kunnen. Meestal niet. Maar heb je net een nieuwe auto? Een auto van de zaak of zo? En wacht je op die kans dat je nog een stapje hoger zou kunnen komen? Dat kan. Dat kan zijn. Maar het kan ook zijn dat je denkt, hoe kom ik nou in vredesnaam deze dag door? Hoe kom ik deze dag nou door? En toch geeft Paulus ons hier woorden voor vandaag aan ons mee. Woorden die we in ons hart mogen gaan meedragen, hè? En die ook iets toevoegen aan je leven. Nou, laten we maar eens kijken wat er staat. Dat is 1 Thessalonicense 5. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Nou, de kinderen van het licht. Wat betekent het nou om een kind van het licht te zijn? Een kind van het licht en een kind van de dag. En het heeft eigenlijk direct te maken met wat er staat, gij. Met het woordje gij. Nou, ik weet niet of jullie het helemaal goed kunnen zien. Er staat iets voor, maar gij kunnen jullie wel zien. En dat gij, dat vonden we namelijk ook al in hoofdstuk 4. Ik weet niet of u dat nog, of dat u dat nog weet. Maar daar stond namelijk, doch, hele bekende woorden. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij, dus is dezelfde gij, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Ja, dan is Paulus maakt die onderscheid tussen gij en degene die geen hoop hebben. Gij zijn degene die leven in Christus. Gij, dat zijn degene die hij zich verzamelt tot zijn lichaam. Gij zijn degene die wachten op die bazuin. Gij zijn degene die hem tegemoet gaan en die altijd met hem samen zullen zijn. En gij zijn degene die ook luisteren naar de woorden van Christus. De Heer die is opgestaan. Gij zijn dus degene die hoop hebben. Heel veel hoop. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Er staat hier eigenlijk twee keer het woord zonen. Zonen des lichts. En zonen des dags. En wat doet Paulus nou hier? En dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Hij verbindt hier gij aan zoonschap. Hij verbindt hier jullie, ons, met elkaar aan de Zoon van God. Hij verbindt jullie aan Christus. Hij brengt dat zo dicht bij elkaar. En ik denk als het gaat over zonen, dan heeft hij het over die hele nauwe relatie die er is tussen Christus en ons. Ja, natuurlijk mag je bedenken dat voor vader zijn zoon de geliefde was en is. En zo ziet vader ons ook aan, als een geliefde zoon of dochter, als een geliefd kind. Maar zoals zijn liefde uitgaat naar zijn zoon, zo gaat het dus ook uit naar ons allen. Nou, ik maak vanmorgen af en toe even een sprongetje naar de Efezebrief. Want als we beide brieven namelijk naast elkaar leggen, dan zie je dat dan dus Paulus spreekt heel vaak over dezelfde dingen. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, want dan met deze brief waar we nu uit lezen, dan met de eerste brief die hij dan dus schrijft. En dan met de Efezebrief is een van de laatste brieven. En die eerste brief die spreekt al van een hemelse bediening. En in de Efezebrief natuurlijk ook, dat weet u. De eerste brief spreekt ook over de kinderen die wandelen in Gods licht. En de Efezebrief die doet het eigenlijk ook. Nou, ik heb even voor u dan eens één tekst daaruit. Met de Efezebrief, Efeze 5. Daar staat, want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here. Wandelt als kinderen des lichts. Paulus zegt hier niet, als je nou zus of zo wandelt, dan wandel je in het licht. Nee, dat zegt hij niet. Maar hij zegt, je bent licht in de Here. En wandel dan ook zo. Hij zegt, vroeger, toen was je duisternis. Maar thans ben je licht in de Here. Nou, duisternis, wat is dat? Vroeger was je onbekend met God. Je leefde gewoon je leven en daarmee was je zonder God. En ook zonder hoop in deze wereld. Je wist het niet, je was er onbekend mee. En wat heeft God gedaan? Hij plaatst je in het licht. Nou, weer 1 Thessalonicenzen 5. Dan Paulus werkt heel vaak met een soort tegenstellingen. En door zo'n tegenstelling wordt eigenlijk heel snel duidelijk wat hij bedoelt. En door die tegenstelling geeft ook wel een handvat om het heel goed te kunnen onthouden. Dus aan de ene kant zegt hij licht en dag. En aan de andere kant de duisternis en de nacht. En hij maakt gelijk nog zo'n tegenstelling en dat is slapen. Dan is tegenover wakker en nuchter zijn. Nou, slapen hoort hier bij de duisternis en ook bij de nacht. Wat betekent nou slapen? Wat betekent nou slapen? Slapen betekent eigenlijk, ik heb mijn bewustzijn uitgezet. Ik ben even niet aanwezig. Ik laat het voor wat het is. En misschien heb je dat er wel eens. Dat kan zomaar gebeuren, dat opeens iemand zegt van, nou, heb jij nou vannacht ook die hagelbui gehoord? En dat onweer, en die bliksem, en die sirenes. En dat iemand zegt, nee, ik heb er helemaal niks van meegekregen. Ik heb dat helemaal niet gehoord. Dat kan gebeuren. Dat als je slaapt, dat je dat niet meekrijgt. Of dat je misschien op school zat en dat je gewoon niet gehoord hebt dat een leraar gewoon huiswerk opgegeven heeft. Heel je agenda leeg en nee, ik heb helemaal niks gehoord. Nou, dan zeggen ze, dan heb je zitten slapen. Nou, misschien is het een beetje selectief, dat kan. Van de week heb ik eigenlijk nog zoiets gehoord. Ik was met een aantal mensen in gesprek. Ging eigenlijk tussen een man en een vrouw. En die vrouw, dat is een moeder. Dat is een moeder. En ze zei, met een diepe zucht, vannacht ben ik er 4 keer uit geweest, hè, voor de baby. Hij was 4 keer aan het huilen. Een schone luier, een voeding, en weer een schone luier, en weer huilen. En maar huilen. En ik ben gesloopt. En jij maar slapen. En dan die man die zegt, ik heb helemaal niks gehoord. Ik lag gewoon te slapen. Nou, dat is slapen. Je hebt gewoon niet meer door wat er gebeurt. Slapen, nacht en duisternis, dat zijn dingen die horen bij elkaar. En slapen heeft in dit verband ook de betekenis van een soort valse vrede en een soort valse rust. Want Paulus bedoelt hier dat als je slaapt, dat je alles waar het echt om draait, alles wat hij net in die brief heeft verteld, in hoofdstuk 4, dat als die bazuin klinkt en hij komt voor degene die van hem zijn om ze te halen, de levenden en de doden. Dat is belangrijk. Leg dat niet naast je neer. Wees je daar goed van bewust. En dat geeft Paulus mee. En daar tegenover staat licht, dag, wakker zijn, nuchter zijn. Ja, dan is wakker zijn, dat heeft natuurlijk de betekenis van waakzaam zijn. Ja, wat gebeurt er? Wat hoor ik? Hoor ik een baby huilen? En is die van mij? Moet ik eruit? Hoor ik hagel? Hoor ik regen? Ja, als het regent, dan moet ik het wasgoed binnenhalen. Ja. Dan moet ik het niet laten hangen, want dat gaat niet goed. Waakzaamheid. Wat is er aan de hand? Wat is er gaande? Iemand zegt iets, maar wat wordt er bedoeld? Kan ik goed luisteren? En dat alles heeft te maken met nuchter zijn. Nou, wat is dan nuchter zijn? Nou, het is zo dat ik eigenlijk dan dus iedere 3 maanden, ik had er net met iemand al een gesprekje over, dan iedere 3 maanden moet ik dan eens bloed laten prikken. Bij de star, ik weet niet, misschien wel bekend bij u, dat moet voor de suiker. En dat heeft alleen maar zin als ik dat laat doen, als ik nuchter ben. Dat houdt in dat ik niets mag eten en niets mag drinken totdat er is geprikt. Nou, ik weet eigenlijk wel dat er wel meer mensen zijn die dan de suikerziekte hebben. En die weten dan ook dat als je wel iets eet voor zo'n meting, dat dan die hele meting gewoon helemaal niet klopt. Dus als ik niet nuchter ben, dan komt er ook geen goed beeld van hoe het nou in werkelijkheid zit met de suiker. Nou, dat is een voorbeeld. Maar zo is het bijvoorbeeld ook dan met drank. Ja, als je nuchter bent, dan ben je niet onder invloed van drank. Ja, laatst zag ik zo'n tv-programma. Een man gaat over de weg met zijn auto, gewoon helemaal zigzaggend, slingerend. En die man die wordt aangehouden. En die agent die zegt, heeft u gedronken? En die man die zegt, ik heb maar één glaasje op, denk ik. En die agent die zegt, wilt u even uitstappen? Wilt u even uitstappen? Nou, met heel veel moeite stapt die man dan uit zijn auto. En nou, je ziet, hij kan helemaal niet op zijn benen staan. En hij waggelt en die agent vraagt, wilt u even blazen? Nou, eerst lukt dat helemaal niet. En na een hoop gedoe gaat het dan toch. En natuurlijk, je snapt het al, die waardes die zijn gewoon allemaal veel te hoog. Hij wist zelf niet eens meer hoeveel hij op had. Hij was niet nuchter. En vroeger was er ook zo'n soort slogan. Ik weet niet of je die nog weet over drank. Ja, dan de drank maakt meer kapot dan je lief is. En, want als je te veel drank op hebt, dan kom je in een soort... Dan kom je in een soort roes. En in die roes, en daar gaat het over eigenlijk, wat dan dus Paulus zegt. En in die roes, dan zie je de zaken niet meer scherp. Je ziet niet meer wat nou wel belangrijk is en wat niet belangrijk is. Je leeft in een soort waas. En daarmee is het eigenlijk zo, je bent een gevaar geworden voor jezelf. En je bent een gevaar geworden voor de mensen om je heen. En inderdaad, het maakt meer kapot dan je lief is. Nou, dat is heel vaak dan dus de praktijk van die roes. Ja, en de roes, ik denk dat u het ook wel weet, hè, dat met de week waar we nu in zitten is ook wel een beetje een bijzondere week. Want deze week komt ook de uitslag van alle schoolexamens. En dat is ook best wel spannend. Ik weet niet of hier jongelui zijn die examen gedaan hebben en die van de week ook daarvan de uitslag mogen ontvangen. En die dagen ervoor, dat is altijd best wel spannend. Ben ik geslaagd of ben ik niet geslaagd? Volgens mij is dat woensdag, denk ik, met die uitslagen. Dus dat is afwachten voor heel veel. En natuurlijk hoort ook daar weer een feest bij. Dat snap ik ook wel. Als je bent geslaagd, dan hoort daar een feest bij. En ik denk dat speciaal voor die feesten, zegt Paulus hier ook, wees nuchter. Wees nuchter. Ja, dus, fijn dat jullie in de dienst zijn, dat jullie het gehoord hebben. Ik geloof dat Paulus niet echt expliciet heeft gezegd dat het over schoolfeesten ging, maar Paulus zegt hier waakzaamheid. Waakzaamheid en nuchter zijn die horen bij het licht en die dat hoort bij de dag. He, laat je door niets in een roes brengen. Ook niet gedachten van mensen, filosofieën. Nuchter en waakzaam. He, en ook hier heeft natuurlijk die waakzaamheid en het nuchter zijn te maken met die bazuin die gaat klinken. Maar hij zegt hier in de tekst, want gij zijt allen kinderen des lichts. En gij zijt de kinderen van de dag. En hij zegt, wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. Zijt is hetzelfde woord als bent. Gij bent allen kinderen. Zijt is natuurlijk een beetje een oud woord. Bent is meer van deze tijd. Maar je zou het kunnen vertalen met bent. Want gij bent, je bent een kind van het licht. Paulus zegt, jullie zijn de kinderen. Jullie zijn zonen van het licht. Je bent het. Gij zijt het. En weet u, dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Als je dat kunt bedenken, dat God het is die ervoor zorgt dat wij die kinderen van het licht zijn. Dat is helemaal niet zozeer aan de mens, maar dat is aan onze hemelse Vader. Hij doet dat. Je bent van het licht. Dat is ook niet een soort vraag of zo. Hè? Of dat je, ja, dat je misschien soms wel en soms weer niet. Of als ik me goed voel, dan wel. Maar als ik me een dag niet goed voel en het loopt allemaal niet lekker, dan ben ik het niet. Paulus zegt, nee, zo zit het niet. Je bent een kind van het licht. En ook dat vind je weer terug in de Efezebrief. Dan in het eerste hoofdstuk, daar spreekt Paulus, ik denk in hoofdstuk 13, of in vers 13 zo, dan heeft hij het over een verzegeling. Een verzegeling. Toen je bent gaan geloven, toen je de woorden van jouw redding hebt gehoord en je bent gaan geloven, toen heeft hij je verzegeld. Dat heeft hij gedaan. Dat heb je niet zelf gedaan. En dat gaat niet meer los. Zo'n verzegeling blijft zitten. Dat blijft altijd vast aan elkaar verbonden. En wat doet Paulus nou? Paulus, die haalt dat helemaal uit die onzekerheid. Hij doet er niet vaag over, maar met hele heldere en duidelijke taal haalt hij het uit, ja, zeg maar een soort schemergebied. En dat is misschien ook een mooi woord. Hij trekt dat uit het schemergebied. Schemer, dat kun je natuurlijk zien als half licht, half duister. Maar hij plaatst het in het licht. Dat is niet in het verborgene, dat is niet in het donker, niet in het duister, maar dat is open. In het licht en zichtbaar. En hij zegt heel duidelijk hoe het zit. Je bent een zoon van het licht en je bent een zoon van de dag. Ja, dat licht en duisternis. Hè? En wat ook mooi is, en dat weet u natuurlijk wel, dat is dat God zegt dat het licht goed is. God zegt dat het licht goed is. Nou, dat heeft u vast wel een keer gehoord. En denk ook dat er wel iemand weet waar dat ergens staat. Dat het licht goed is. Genesis. Genesis 1, klopt helemaal. Ik heb hem voor u op de beamer staan. Ik zal het u voorlezen. Daar staat, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en de duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht de dag. En de duisternis noemde hij de nacht. Weet u, zo is het ook. Het eerste wat God zegt in de Bijbel, dat is, er zij licht. Dat is het begin. En er was licht. En God zag dat het licht ook goed was. Het licht is goed. En God maakt scheiding tussen dat licht en duisternis. Weet u, dat zei ik net al, dat is iets wat God doet. Dat is niet aan de mens. Dat doet Hij. En dat is zo belangrijk. En dan zien we ook dat is waar dat de Bijbel mee begint. Wat doet Paulus? Hij gaat naar het begin van de Torah. Hij gaat naar het begin van de Bijbel. Hij gaat naar het begin van het Oude Testament. En het eerste wat van belang is, dat haalt hij naar voren. God maakt scheiding tussen duisternis en licht. En het licht is goed. En het licht, ja, dat was noodzakelijk, zeg maar een noodzakelijk element wat nodig was. En God verbindt gelijk licht aan de dag en hij verbindt duisternis aan de nacht. Hij doet dat. Nou, ik zou willen zeggen, zo eenvoudig is dat, maar voor ons om te snappen, waarschijnlijk wel, om het te doen is het waarschijnlijk heel wat moeilijker. Hij doet dat. Hij haalt die twee uit elkaar. Duisternis en licht. God haalt die twee uit elkaar om een omgeving, om een leefomgeving te maken, in plaats van woest en ledig. En in die omgeving kan dan de mens gaan wonen. Kijk, de mens kon niet leven in woest en ledig. Dat ging niet. En God gaat ingrijpen en hij gaat een situatie scheppen, hij kan dat, waar het mogelijk is voor de mens of de mensheid om te gaan leven. Zeg maar een klimaat. Een klimaat waarin de mens zich kan gaan ontwikkelen en tot zijn bestemming kan komen. En door die scheiding van licht en duister maakt God de schepping zinvol voor zijn plan, voor zijn doel. En Paulus laat ons zien dat hij dat, ja, dat is misschien wel bijzonder, Paulus laat ons zien dat hij dat nog een keer gedaan heeft. Licht scheiden van duisternis. Dat kan hij. En hij doet dat hier voor degene die hij roept. Voor al diegenen die wachten op die bazuin. Hij scheidt het licht van het duister en hij haalt het uit elkaar. En hij doet dat dus voor degene die van hem zijn. En waarom? Waarom doet hij dat? Nou, er ligt natuurlijk, je zou kunnen zeggen wat er gebeurt in het boek Genesis. Dat lijkt ook veel hierop. Hij wil een situatie scheppen voor hen, voor ons. Degene die hij riep om ook tot bestemming te komen. En hij haalt dat uit elkaar, want hij weet dat we ons nooit kunnen ontwikkelen als we met beide moeten leven. Om te leven in licht en duisternis. Voor zijn plan is het zinvol als hij het licht en het duister uit elkaar haalt. Als hij dat gaat scheiden. En weet je, dat doet God. Dat doet hij. En weet u wat zo heel bijzonder is? En zeg maar een soort bijzonder kenmerk, of dan dus typerend is, voor een zoon of dochter van het licht. He? Wat past daar nou bij? Een zoon van het licht zal altijd de aandacht richten op Christus. Daar wordt de aandacht op gericht. De aandacht wordt verplaatst van een mens, ja, die altijd maar tekort schiet. En dat wordt verplaatst naar een Heer die een belofte van leven geeft. De aandacht wordt verplaatst naar God die ieder mens lief heeft. En de aandacht die gaat naar God die nooit tekort schiet. De aandacht gaat naar God die in zijn plan ieder mens insluit. Geen mens valt daarbuiten. Zijn liefde voor die schepping is zo groot. Ja, nou zijn we eigenlijk bezig met die vraag ook. Hè? Wat geeft hij ons nou mee voor deze tijd? Hij geeft ons natuurlijk ook heel veel mee. Hij geeft ons ook het vermogen, hè? Dat is ook zijn vermogen, om te vertellen van dat licht. Om te vertellen van een evangelie zo groot en zo geweldig. En zo'n geweldige bestemming voor uiteindelijk ieder mens. Nou, als vader dat nou geeft, als hij dat nou geeft, zo'n geschenk. En dan kun je wel eens denken, nou voor zo'n groot geschenk. Dat je denkt van nou, dan moet daar door ons ook wel een hele grote prijs voor worden betaald. Nou, ik kan u vertellen, wel een grote prijs, een hele grote prijs. Maar niet door ons. Hij heeft betaald en wij zijn vrij. We zijn geplaatst in vrijheid. Geen moeten, maar vrij. En ja, eerlijk gezegd sprak ik van de week iemand. En we hadden daar een soort gesprek over. Ik mag dat wel vertellen. En die zei, dat hele moeten, hè, dat hele moeten. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik kan het woord moeten niet meer horen. Heel mijn leven werd beheerst door mensen die zeiden dat ik iets moest doen. Nou, waarschijnlijk hoort u dat ook wel eens. Maar dan zeg ik je nu. Hij maakt vrij. Hij maakt vrij. Jouw vader maakt je vrij. Zo is vader. Hij zet je in vrijheid. Hij vraagt eigenlijk maar één ding. Vertrouw mij. Vertrouw mij. Geloof het woord. Want als we dat doen, als we dat geloven, hè, ja, dan gaat er ook wel iets heel bijzonders gebeuren. Hè, want dan gaan wij ook de aandacht van ons mens zijn verplaatsen naar wat hij kan. Naar wat hij kan doen. Als we niet blijven zien op wat we allemaal niet kunnen. En wat we niet voor elkaar krijgen. En waar we in tekort schieten. En wat ik zo graag zou willen, maar niet lukt. Ik wil graag dat gesprek met iemand, maar het lukt niet. En heb ik een gesprek, dan vind ik de woorden net niet. Maar als we gaan zien op wat hij wel kan, ja, dan zijn de mogelijkheden zo groot. En waarom? Want hij is degene die scheiding maakt tussen licht en duisternis. En zo is het ook in mijn leven. God zei, er zij licht en er was licht. En hoe werkt dat dan in mijn leven? Want hij is degene die roept. Hij is degene die ook mij riep. En hij plaatst mij in het licht. Net als bij u. En hij zet mij neer in de dag. Net als u. En we mogen zien op Christus. En we mogen vertrouwen op wat hij kan doen. En als die bazuin gaat klinken, dan is dat ook zijn werk. En daar is natuurlijk helemaal niks van de mens bij. Hij heeft dat voorbereid, dat die gaat klinken. Nou, volgens mij wordt die bazuin nu opgepoetst. He, dat die binnenkort klinkt. En Paulus zegt hier steeds, gij, he, dat zijn dus diegenen die de oren spitsen naar die bazuin. He, dat zijn de kinderen des lichts, de zonen des lichts. En dat zijn wij. En wat wij mogen doen is gewoon wandelen in dat licht. He, wandelen in dat licht van die hele grote schijnwerper, als ik het zo mag noemen. Als u het filmpje gezien heeft, dan begrijpt u dat misschien wel. En vanmorgen kwam er ook iemand naar me toe en die begon daar ook over. En die zei, ja, weet je hoe dat eigenlijk heet? Als er zo'n schijnwerper op je staat, die op je schijnt en je gaat nog heen en weer lopen ook. Hij zegt, dat heet gewoon een volglicht. Een volglicht. Nou, dat zijn vaktermen voor schijnwerpers, denk ik. Maar die zonen des lichts, dat zijn wij. En wij mogen ons bewegen ook, zeg maar, in dat licht, in die ruimte die God ons gegeven heeft. En dat mogen we doen, al de tijd dat we nog hier mogen zijn. En dat houdt eigenlijk in dat, wat ik ook doe, als ik spreek, dan wil ik maar één ding. Laten mijn woorden zijn tot uw eer. En als ik werk, Laat mijn werk zijn tot uw eer. En als ik iemand help, laat dan mijn hulp zijn tot uw eer. Wat ik ook doe, als ik vergader, laat het zijn tot uw eer. Als ik lees, laat het zijn tot uw eer. Als ik tv kijk, als ik achter mijn computer zit, laat het zijn tot uw eer. Wat ik ook doe, Heer, laat het zijn tot uw eer. Weet u, dat doet een zoon des lichts. Een leven zo dicht bij Vader. Zo dicht bij het Vaderhart. Weet u, en dat is ook de meest veilige plek om te zijn. He, want het gaat niet altijd voor de wind. Want als dan die moeilijke momenten komen, hè, die we allemaal meemaken, hè, als dan dat gaat gebeuren in je leven waar je zo bang voor was en het komt dichterbij. En in je hart begint ergens een soort paniek, dat wil gaan toeslaan. En je denkt, wat moet ik nou nog? Wat moet ik nou? Dan gaat hij je de woorden geven in je hart. En die woorden die komen gewoon naar boven. En zijn woorden, het zijn zijn gedachten en die gaan in jouw hart, gaan ze rust brengen. Ze brengen rust in je hart. En dat doet zijn woord, want jij bent van het licht. Jij bent van het licht, gij zijt van het licht. Jij behoort niet aan de nacht, jij behoort niet aan de duisternis, jij bent van het licht. Nou, wat geeft Vader mee voor deze tijd? De tijd tussen, zeg maar, nu en als de bazuin klinkt. Hij geeft de belofte mee. Dat je bent geplaatst in de dag. Hij belooft. Je bent geplaatst in het licht. En dat staat vast. En daar kun je niet van loskomen. Hij heeft dat beloofd. En beloofd is beloofd. Amen.